Goedenavond, broeders en zusters. Oh, wat fijn om jullie te zien. Ik had vorige keer de verkeerde bril. Ik tastte in het duister, maar vanavond niet hoor. En het feest gaat gewoon door. Dat moet je elke dag tegen jezelf zeggen. Want toen de verloren zoon thuis kwam, toen zei vader, slacht het gemeste kalf en ze begonnen te feesten. En er staat nergens dat het feest ooit is opgehouden. En wat de toekomst betreft, we gaan naar het bruiloftsfeest. Wat dat betreft zitten we als gelovigen goed. Heerlijk om met elkaar door de gelaten brief te gaan. Het is een van Paulus' eerste brieven. Hij was 3 keer in dat gebied geweest. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden, maar als kind las ik Asterix en Obelix. En dat was dat gebied, Galatië. En toen waren ze ook al betoverd door die druïden. Ik denk, oh, dus daar hebben ze het van. Maar goed, we hebben het nu over de Galaten. Ze zijn tot geloof gekomen. Galaten 2 vers 16, het tekstvers. En daarna zijn ze betoverd. Omdat er leraren gekomen waren die hun zeiden, Jezus is niet genoeg. En je mag niet toevoegen, je mag niet afnemen. Wat nou zo pijnlijk is, dat de mens van nature heel moeilijk vindt om in de vrijheid te blijven. Heel moeilijk vindt om uit genade te leven. Je krijgt zo gauw menselijke regeltjes. En dat waren die Judaïsten, ze waren erg fanatiek, ze kwamen uit Jeruzalem. Stad en land reisden ze af en ze zeiden, jullie moeten je aan de wetten van Mozes houden. Jullie moeten je laten besnijden. En die mensen hadden daar oren naar. Nou, Paulus die heeft gezegd in Handelingen, ik weet dat na mij valse leraren zullen komen. Dat verraste hem niet. Wat hem wel verraste is dat ze luisterden. En dat is zo jammer dat de mens van nature zo graag toch iets doet voor de Heere God. En dat zit in onze natuurlijke mens. We willen toch iets doen. Ik zal het nooit vergeten, ik was een keer in België. En nou, dat was best een lang gesprek. En toen zei die mevrouw, alleen manneke, je moet er toch wat voor doen. En ja, dat zit in ons. We moeten er, maar we kunnen er niets voor doen. Want de Heer Jezus heeft alles gedaan op het kruis van Golgotha. En dat werk op het kruis van Golgotha, dat is niet alleen voor onze redding, dat is ook voor ons dagelijks leven, dat we het niet van onszelf verwachten, maar totaal van Hem. Nou, toen Paulus hoorde dat die Judaïsten achter hem aangegaan waren naar dat gebied van Galatië, toen klom hij in de pen. Want kijk, voor Paulus is het evangelie meer dan een boodschap. Voor Paulus is het evangelie een persoonlijk wonder. Ja, het evangelie van Jezus Christus is ook voor mij een persoonlijk wonder. Afgelopen zondag sprak ik in de Ark over een wonder dat de Heer Jezus gedaan heeft, wat nog nooit eerder gedaan is in de geschiedenis van Israël. De genezing van de blindgeborene. En er is een heleboel discussies in hoofdstuk 9 van Johannes. En het leidt tot niets. Discussies leiden tot niets. Dat komen we nu ook wel achter. Maar een van de dingen die je steeds weer hoort bij die man die genezen is. Eens was ik blind, maar nu kan ik. Zie, dat moeten we maar vaak tegen mensen zeggen die met hele moeilijke vragen komen. Ik heb geen antwoord op dit en ik heb ook geen antwoord op dat, maar eens was ik blind en nu mag ik zien. Het evangelie is voor mij een wonder. Er is met mij een wonder gebeurd. Wat is het wonder? In Adam was ik geboren, een zondaar. Maar door de wedergeboorte leef ik nu in Christus en Christus leeft in mij. En dat is een wonder. De schepper en onderhouder van het hele universum is in mijn hart komen wonen. Het Het is niet alleen een wonder, het is ook een schat. Het evangelie is een schat. Wij hebben dat ontvangen. En daarom, ja, Paulus die ziet het evangelie als een kostbare schat. En als daar aan geknoeid wordt, dan is net als dat je op een renbaan bent en je gaat in een andere lijn lopen, dan ga je niet goed. En daarom roept hij, dit is geen evangelie. Want jullie halen de genade weg. Jullie brengen een religie van werken. Weet je waarom islam zo aantrekkelijk is? Omdat je het kan bewerken. 5 stellingen, je houdt ze en je zit goed. Dat koestert het vlees. Maar dat is ook met het jodendom. Werken, werken, werken. Je hebt het gedaan, het koestert je vlees, je voelt je weer goed voor een poosje. Maar het is in eigen kracht. En het is een schat die God ons gegeven heeft. Het evangelie houdt ons ook bij elkaar. Ik vond het zo mooi dat iemand zei, gemeenschap is, we hebben de Heer Jezus gemeen. Hij houdt ons ook als gelovigen bij elkaar. Ook in het huwelijk. Als je de dag begint met de Heer Jezus, dan is het net een driehoek, het brengt je dichter bij elkaar en het staat stevig. De Heer Jezus houdt ons ook bij elkaar. Nou is er nog iets met Paulus. Paulus werd dubbel gehaat. Hij werd na zijn wedergeboorte gehaat door de Joden. Niet alleen omdat hij in de Heer Jezus was gaan geloven, maar ook omdat hij een bediening had aan de heidenen. Want, denk maar aan Jona. Ik heb 33 jaar in Israël gewoond. Ze hebben geen liefde voor de niet-Joden. Het is niet alleen antisemitisme, maar je ervaart ook anti-Javetisme. En toen Paulus zei, toen hij terecht stond, dat hij geroepen was om naar de heidenen te gaan, toen waren de rapengaar. En toen zeggen ze, deze man die mag niet leven. Als hij dat woord heidenen niet genoemd had, had hij waarschijnlijk vrijgelaten. Maar na het woord heidenen, klaar. En vanaf die tijd is het Paulus de gevangene geworden, tot zijn dood toe. En dat kunt u ook lezen in het boek Handelingen. Paulus is in de war. Paulus is upset. En hij begint ook niet met een fijne groet. Hij begint gelijk met, valt hij met de deur in huis. In Galaten 1 en in Galaten 2 vertelt hij het heel duidelijk in hoofdstuk 2 vers 16. Ik lees het nog een keer. Weet dat een mens niet gerechtvaardig wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Wat is nou het belangrijkste in ons leven? Het belangrijkste in ons leven is om bij God te komen. En dat was het probleem in het oude tijdelijke verbond. Het was een afstandelijk geloof. Ze konden niet bij de Sinaïberg komen, zelfs als een dier de berg aanraakte, stierf het dier. Daarom zei het volk, Mozes, ga jij naar boven en ga jij met de Heere spreken. Het was afstandelijk. Ze mochten ook niet in de aanwezigheid van God komen, want er was een voorhangsel in de tabernakel en later in de tempel. En als de hoge priester eens per jaar toegang kreeg tot God, dan was het ook met bloed en snel erin en snel eruit. Maar wat is er gebeurd? Toegang tot God. Nadat de Heer Jezus stierf op het kruis van Golgotha, gebeurde er iets in die tempel. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. En dat is een hele nieuwe dimensie. De weg is open naar God. Wij kunnen allemaal direct een relatie krijgen met de Heere God. Nou, voordat we naar Galaten 3 gaan, laat ik me nog even een paar dingen over het kruis vertellen. Want 6 keer komt het kruis voor in de Galatenbrief. Het kruis, dat is het middelpunt van ons geloof. Op het kruis werd gezegd, het is volbracht. Op het kruis hangen tussen hemel en aarde. Dat is de plaats waar we moeten zijn. En in Galaten 3 vers 13 komen we bij een van de mooiste versen van het Nieuwe Testament. Want daar neemt hij onze vloek op zich. Maar wat God deed door Jezus komt overeen met zijn karakter. Want in Christus is Gods wijsheid. Voor de Joden was het een dwaasheid. Maar als je begrip krijgt van het kruis, dan zie je daar de wijsheid van God. Het is niet alleen zijn wijsheid, maar het is ook zijn haat tegenover de zonde. Zijn heiligheid. Het niet alleen zijn wijsheid en zijn haat tegen de zonde, waarin zijn heiligheid geopenbaard wordt. Het is ook zijn kracht, want wat Jezus deed in die paar uur op dat kruis is, hij nam de zonden van alle mensen op zich in een paar uur tijd. Het is niet alleen een prachtig beeld van Gods wijsheid, van Gods haat voor de zonde, voor Gods kracht, maar ook van zijn liefde. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, ziende op het kruis, dan zie je zijn liefde voor de mensheid. En als laatste, maar het is ook belangrijk, het is allemaal genade. Wij kunnen daar niets aan toevoegen. Hij heeft het alleen helemaal betaald. Dat is het kruis. En dan heb ik nog één ding, dat is dat kostbare bloed. Nu hoorde ik van de week iets, ik denk, ja, dat moet ik in Werkendam brengen. De medische wetenschap zegt dat het bloed van de vader komt bij een nieuwe baby. De moeder geeft eiwitten, vetten, mineralen, antistoffen aan de baby. Maar het bloed komt nooit van de moeder. De wetenschap. Er staat in Handelingen 17 vers 26, wij komen allemaal uit één bloed. Wij zijn allemaal van Adam en Eva. Daar zijn we allemaal uit. Wij zijn in Adam geboren. Het is Handelingen 17, 26. Uit één bloed. Het leven komt dus via de man. Ieder mens is in Adam geboren. Adam is in zonde gevallen. Ieder mens is in zonden gevallen. Maar wat staat er dan in Leviticus 17, vers 11? Het leven is in het bloed. Dat is belangrijk hoor. Leviticus 17 vers 11. Het leven is in het bloed. Nou kom je bij de Heer Jezus. Want de volgende maand is het datgene wat wij herinneren is zijn geboorte. En de Heer Jezus is geboren uit de maagd Maria. Het is heel belangrijk zijn maagdelijke geboorte. Want de Heer Jezus heeft niet het zondige bloed van Jozef geërfd, want de Heer Jezus was niet van Jozef. De Heer Jezus was van God. En het zaad is het heilige zaad. En dat is zo belangrijk, daarom is hij de enige die ons kan verlossen, want door de wedergeboorte wordt ons bloed gereinigd van het besmette bloed van Adam en is er verzoening met God. En dan komen we bij het kostbare bloed van de Heer Jezus. En het kostbare bloed van de Heer Jezus is nog steeds warm. Het kostbare bloed van de Heer Jezus heeft niets van zijn kracht verloren. Begrijpen jullie nu hoe belangrijk de maagdelijke geboorte is? Maar begrijp u ook waarom dat de maagdelijke geboorte, dat mensen daar zo de gek mee steken? Want door de maagdelijke geboorte is het zaad in Maria gekomen, maar geen zondig bloed, Gods bloed. En hij heeft een zonderloos leven geleid. En daarom komen we bij Galaten hoofdstuk 3. Daarom kon hij op dat kruis onze zonden op zich nemen. Het is zo belangrijk dat je dit weet. Het kruis, daar zien wij de genade van God. En in het bloed, daar zien wij ook het leven van God. En je krijgt daar zicht op door het geloof. Want de Heere God was de eerste die de dood bracht in de wereld. Toen Adam en Eva zich bedekt hadden met bladeren, heeft de Heere God als eerste het dier geslacht. Als plaatsvervanger. En daarna kreeg de vrouw van Adam een naam. Weet je wat Eva betekent? Leven. Leven. Maar God had het eerste dier geslacht en zijn heenwijzing. En door het hele Oude Testament heen, het paaslam, het lam voor het volk, het lam voor de wereld, Jesaja 53. Totdat Johannes de Doper uitroept: zie het lam van God, dat de zonde van de wereld. Dat is een nieuw woord. Dat was nog nooit eerder geproclameerd. Tot Johannes de Doper was het bedekken. Niet wegnemen. Net als dat je een vlek heeft op de grond en je doet er een doek overheen. Die vlek is er nog steeds. Verder kwam het oude verbond niet. Daarom zijn wij zo dankbaar met de Heer Jezus, die onze zonden weggenomen heeft. Hoe krijgen wij daar deel aan? Door het geloof. Door het geloof. Het was altijd geloof. Het geloof van Abel. Hij begreep het omgewisselde leven. Het geloof van Abraham met Isaac op de berg. Hij zag een verre gezicht van de Heer Jezus. Het geloof van Job: ik weet dat mijn verlosser leeft. Zij leefden nog in een verre gezicht met de beloften. Maar wij kijken terug en wij kunnen danken dat Gods beloften ja en amen zijn. Dat hij het volbracht heeft en dat hij alles voor ons betaald heeft. En dat wij uit dankbaarheid daarmee mogen leven. En Jezus is genoeg. Zeg eens genoeg. Genoeg. Het is genoeg. Niks erbij. Het is zo heerlijk. Jezus alleen. En dan valt alles op zijn plaats. We gaan beginnen. Galaten hoofdstuk 3. O dwaze Galaten. Nou, dat zijn de Galaten. Wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Kijk, de Galaten waren goed begonnen. Ze waren dankbaar. Het waren ook geen Joden, hè? Ze wisten helemaal niets van een wet. Ze wisten helemaal niets van een besnijdenis. Het was allemaal nieuw voor hen. Zij hadden afgoden gediend. Zij waren blij tot geloof gekomen door de prediking van het kruis, door de prediking van de genade. En toen kwamen die Judaïsten die zeiden: nou, het is goed dat jullie geloven in de Heer Jezus, maar dat is niet genoeg hoor. Jullie moeten ook Jood worden. Je moet je laten besnijden en je moet de Sabbat gaan houden en je moet je houden aan de wetten. En dat is een zwaar juk. En daardoor waren ze betoverd. Ze lieten zich zo snel betoveren. En dan gaat Paulus hun een stel vragen stellen. Laten we het gewoon lezen zoals er staat. Oké, vers 2. Dit alleen wil ik van u vernemen. Nou, dan gaan we. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Het is goed om ons hart te onderzoeken. Hebben wij de Heilige Geest ontvangen? Hoe ontvang je de Heilige Geest? Door het geloof. In de Heer Jezus, in zijn volbrachte werk, ontvang je de Heilige Geest. Hoe weet ik dat ik de Heilige Geest heb? Als u niet geïrriteerd raakt van mij, dan heeft u de Heilige Geest. Amen. Als je hier zit op de punt van je stoel en je wou liever naar de kermis in Gurkum. Ja, dan zit het nog niet goed in je hart. Maar als er in je hart een lied oprijst van yes. Oh, volgende week hebben we opname over de Hebreeënbrief. En we weten niet wie de schrijver is. Maar dat vind ik juist zo heerlijk. Want de schrijver van de Hebreeënbrief, dat is de Heilige Geest. En de Heilige Geest die wil constant het oog gericht houden op de Heilige Zoon. Niet dat wij tijd verspillen met wie is de schrijver, nee. De Heilige Geest is de schrijver en die wijst altijd op de Heilige Zoon. Als je liefde hebt voor de Heer Jezus en je hoort graag zijn stem en je zingt er graag over, dat is het bewijs dat je de Heilige Geest ontvangen hebt. Want de Heilige Geest wijst altijd naar de Heilige Zoon. Ik vraag altijd, heb jij wat met Jezus? Dat vraag ik gewoon. En dan hoor je snel genoeg. Maar, ja, ik heb wel wat met de kerk, zeggen ze. Nee, heb je wat met Jezus? Mijn tante, die had het ook bij het goede eind. Oh, die tantes. Ze zei toen ik kind was, het is niet de kerk die het hem doet, maar Jezus. Heb je hem al ontmoet? Dat is blijven hangen bij mij. En daar ben ik zo blij om. Nou, wij hebben de Heilige Geest niet ontvangen. Die mensen wisten niet eens van die 613 wetten van Mozes. Want je bent niet klaar met 10 hoor. Zijn er 613. Die je vertellen hoe je leven moet. En als je 1 wet 1 keer in je leven niet doet. Dan ben je schuldig aan alle wetten. Dus ja, het is onmogelijk. Allen derven de heerlijkheid van God. Niemand kan de wet houden. De wet was ook niet voor onze redding. De wet was een spiegel. En wij hebben de Heilige Geest niet ontvangen door het houden van de wet. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen door het geloof in Jezus Christus. Dat is de eerste vraag. Dan gaat hij verder naar hoofdstuk 3, vers 4. Hè? Oh nee, 3. Bent u zo dwaas? Ja, hij is wel recht voor zijn raap, hè, die Paulus. Hij draait er niet omheen. Hij noemt ze betoverd. Hij noemt ze dwaas. Nou, Paulus, doe ze rustig aan, jongen. U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees. Nou, dat is zo mooi als je de Romeinenbrief leest. En ik kan vanavond mijn hart heerlijk openen, want u, jullie, velen van jullie met onze dierbare broeder, die bij de Heer is, die heeft de Romein, hè? Ezinga, die heeft de Romeinenbrief gedaan. En kijk of dat het er nog staat in Romeinen 7 vers 18, want daar zal hij het ook wel over gehad hebben. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Nou, dat is niet veel, hè? Niets. En hoe gaat het ook alweer in 24? Oh, ik ellendig mens. Nou, dat is eigenlijk een dams, toch? In mijn vlees, niets goeds. Ik ellendig mens. Als ik op mezelf zie, dan beef ik. Maar als ik naar Jezus zie, dan leef ik. Want het vervolg is, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Je moet wel doorlezen. En dan zegt hij in vers 3, bent u zo dwaas, u die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees. Weet je, kijk eens in hoofdstuk 5, daar ben ik door tot geloof gekomen, door vers 1, maar kijk eens wat er staat in vers 25. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Weet je wat een voorrecht het is? Dat wij buiten het paradijs met de Heere God kunnen wandelen. Wie was de eerste die met God wandelde buiten het paradijs? Henoch. Weet u wanneer hij begon te wandelen met God? Toen hij vader werd. Wat een wonder. Een leven uit een leven. Toen begon hij met God te wandelen. En op een gegeven moment was hij te ver. Toen heeft God hem maar thuis gehaald. Dat kan gebeuren hoor. Dat de Heer ons thuis haalt. Maar het is een wandeling. Ik wandel in het licht met Jezus en Heer. Het is een wandeling, niet rennen, gewoon samen, gezellig wandelen. Iedere dag mag je met hem wandelen. Dat vind ik zo'n mooi vers, hoofdstuk 5 vers 25. Ik lees nog een keer, want ik vind het een mooi vers. Als wij door de geest leven, ja, daar hebben wij leven door gekregen, laten wij dan ook door de geest wandelen.
Wandelen met Heer Jezus. Vers 4. Hebt u tevergeefs zoveel geleden, als het toch eens tevergeefs was?
De Heer Jezus heeft gezegd, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Nou weet ik, wij wonen hier niet in, vervolgde christenen, zoals in het buitenland, als je dat leest van Open Doors, maar ga maar eens naar een verjaardag en vertel maar eens wat over de Heer Jezus. Dan wordt het eng stil. En je wordt genegeerd. Het zit soms niet lekker. En ook in Nederland ga je al die afwijzing voelen. En zelfs haat voelen. Als je er anders over denkt. En toch moeten we daar positief over nadenken. Want in Colossense 1 staat, en in Filippenzen 3 vers 10, dat is gemeenschap met zijn lijden. Het hoort erbij. En het werkt, het kan iets positiefs uitwerken, broeders en zusters. Want wij weten dat alle dingen ten goede uitwerken. Maar allen die godvruchtig zullen leven, die worden vervolgd. Waarom? Waarom worden wij vervolgd? Waarom omhelzen de mensen ons niet allemaal? Want wij hebben toch de waarheid. Wij hebben toch het goede nieuws voor deze wereld. Deze wereld is in de duisternis. De toekomstige wereld niet hoor. Dat staat er in Hebreeën 2 vers 5. Maar deze wereld, de overste van deze wereld, dit is nog steeds het domein van Satan. Dat moet je heel duidelijk zien, want je ziet wel eens op het nieuws en denk je, hoe is het mogelijk? Nou, Ethiopië weer. Daar zit een macht achter, duistere machten van destructie. En elke keer wordt er weer bij bepaald wat de duivel de laatste 24 uur weer gedaan heeft in deze wereld. Maar wij zijn kinderen van het licht. Maar het botst met de duisternis. En ja, dat moet je niet vreemd vinden. En deze gelovigen die zich afgekeerd hadden van de afgoden, die hadden geleden voor hun geloof. En dat waren ze helemaal vergeten. Vers 5. Hij dan, die u de geest verleent, die hij is A en de Heere God. Maar wij die evangeliseren, wij vertellen ook over het werk van de Heilige Geest. Verleent en krachten onder uw werk, doet hij dat uit werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Nou, 5 vragen stelt Paulus hen om hen een spiegel voor te houden. Om hen te laten nadenken. Want veel mensen denken niet na. Die volgen maar. Wij worden opgeroepen om na te denken. Mensen, jullie zijn betoverd. Jullie laten je zomaar inpakken. Ja, het is ook zo. Ik ken ze. Die Judaïsten zijn fanatiek. En ze zijn eng. Nee, ze zijn echt fanatiek. Land en stad reizen ze af, staat er in Matteüs 25. Ze willen overal heen om bekeerlingen voor zichzelf te krijgen. En deze mensen waren geïntimideerd. Oh, het zijn Joden uit Jeruzalem. Zij zijn toch met de Bijbel opgegroeid. Zij zullen het wel weten. Ze waren overspoeld en ze lieten zich meetrekken. Zelfs Petrus en zelfs Barnabas. En Paulus die klimt in de pen en die gaat allemaal vragen stellen. Allemaal vragen stellen. En om ze weer bij de les te brengen. Nou, het volgende gedeelte, dat is ook zo mooi, want deze Judaïsten hadden een wapen. Wie was hun wapen? Abraham. Want Abraham in hoofdstuk 17 had zich laten besnijden. Dat was het teken van het verbond. Dus zij komen met Abraham. Maar wat nou zo mooi is, Paulus verslaat ze met hun eigen wapen. En daarom is het zo belangrijk dat je een man bent van de schrift. Dat je je niet zomaar laat inpakken. Maar dat je weet, wacht eens even, Abraham, wanneer ontving hij de besnijdenis? Welk hoofdstuk was dat ook alweer? Hoofdstuk 17. Maar wat staat er in hoofdstuk 15? Vers 6. En Abraham geloofde de Heere. Dus Abraham was al reeds tot geloof gekomen voordat hij de besnijdenis deed. Er gebeurt nog wat in Genesis 15. Daar moet Abraham dieren halen. Ja, het is een beetje een gruwelijk verhaal, maar dan moest hij die dieren in tweeën hakken. Eén helft van het dier links, één helft van het dier rechts, bloed in het midden. Alleen de duiven, dat hoefde niet. En dan zie je, dat is een verbond wat de Heere God maakt met Abraham. Maar dan lees je in Genesis 15 vers 12, dat Abraham die valt in een diepe slaap. Hij wandelt niet door die stukken heen. God maakt een verbond met Abraham, maar hij is de enige die daartussendoor wandelt. Ja, het is een verbond met Abraham, maar er zijn geen voorwaarden. Het is een verbond zonder voorwaarden. Want Abraham zat, de Heere God wist het, hij kan zijn deel niet houden. Daarom wandelt de Heere God alleen door die stukken heen. Maar het is wel een verbond tussen de Heere God en Abraham. Nou, die Judaïsten die gingen terug naar Mozes. En Paulus zegt, jongens, jullie zijn niet ver genoeg teruggegaan. Bij Mozes is het, doe dit en gij zult leven. Wij moeten terug, oh, jullie hebben het over Abraham en de besnijdenis. Ja, maar Abraham kreeg een verbond met de Heere zonder voorwaarden. Want Abraham sliep en drie hoofdstukken vroeger, toen hij uit het heidendom bekeerd was, want zijn vader was een afgodendiener, staat er in Joshua 24 vers 2... Toen staat er, en de Heere riep Abraham op 75-jarige leeftijd, waartoe? Om tot zegen te zijn voor de gehele wereld. Dus de zegen had hij gekregen uit genade. Het verbond onvoorwaardelijk uit genade. Dus Paulus zegt, ja, ze zijn niet ver genoeg teruggegaan. Ze zijn teruggegaan naar Mozes en de wet, maar ze moeten nog verder terug. Ze moeten naar Abraham. En Abraham ontving alles uit genade. Hij wandelde niet tussen die stukken door. Hij lag heerlijk te slapen. En daarna gaf God hem zekerheden wat betreft zijn nageslacht. Dat is zo fantastisch, dat is zo mooi. En dan gaat Paulus hierover spreken. Komt u met me mee naar vers 6. Zoals Abraham God geloofde, het hem tot gerechtigheid werd gerekend, dit is Genesis 15 vers 6, begrijp dan toch, dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen, dierbare broeders en zusters. Wat zei de Heer Jezus ook alweer tegen die Joodse mensen, die niet wilden geloven, en die zo trots waren, dat zij het fysieke nageslacht van Abraham waren. De Heer Jezus zei, joh, ik kan van die stenen wel Abrahams kinderen maken. Daar gaat het niet om. Dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat wij hetzelfde geloof hebben dan Abraham. Dat wij het geloof hebben van Abraham. Want weet je wat de Heer Jezus zei over Abraham? Johannes 8, vers 6. Abraham zag mijn dag. En hij verheugde zich. Een vergezicht. Abraham ging door vele testen. En op een gegeven moment krijgt hij een test over zijn geliefde zoon. Dat is de eerste keer dat het woord liefde in de Bijbel staat. Ga uw geliefde zoon offeren. Niet doden, offeren. Ja, dat zat er wel bij. Maar het was over iets offeren. In zijn hart stierf Isaac. Isaac en papa die gaan op stap 3 dagen naar de berg Moria. God leert mij iets, betekent Moria. Na 3 dagen zegt zijn zoon, hier is het vuur en daar is het hout. Maar waar is het lam? Wat zegt Abraham? De Heere zal voorzien van een lam. Zien vooruit. De 2 knechten blijven over.
En dan zeggen gaan de vader en de zoon verder de berg op. En dan zeggen ze tegen de knechten, wij zullen offeren en wij zullen terugkomen. Waarom zei Abraham, wij zullen terugkomen? Hij geloofde in de opstanding. Hij moest zijn zoon toch gaan offeren. Dus oké, vader en zoon wandelen verder op de berg Moria, waar hij iets leert, iets heel belangrijks leert. Zij bouwen dat altaar. En dat is ook heel bijzonder, want Isaac was niet 13 hoor. Dit was al een volwassen man, die had best weg kunnen rennen. Maar hij vrijwillig laat hij zich op het altaar leggen. En Abraham was ook zijn mes niet vergeten, dus hij was echt gehoorzaam. En op het moment, toen zei de Heere, stop. Isaac werd van het altaar gehaald. En vader en zoon, dat is heel mooi, die zien een ram in de doornstruik. En die ram gaat met de stukjes doorn op het altaar in plaats van Isaac. En wat ziet Abraham daar met ogen van geloof? De dood en de opstanding. Want 3 dagen voorheen was Isaac al gestorven in zijn hart. En nadat hij die daad van gehoorzaamheid gedaan had, zagen ze samen dat ram en dat ram ging in plaats van Isaac. Voor Isaac was een plaatsvervanger, maar niet voor de Heer Jezus. Maar Isaac kon ook niet voor zijn eigen zonde sterven. En dat is zo mooi, dan komt er aan het eind van dat hoofdstuk Rebecca in zicht. De bruid van Isaac. Ja, dit zijn allemaal prachtige plaatjes van het kruis, maar ook van de gemeente. En zo zie je dat alles voorbereid is met illustraties, met plaatjes, om ons te brengen naar dit rijke geloof. En Abraham, hij is zo'n prachtige broeder. Maar hij leefde uit het geloof. En vers 9, daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met. Niet minder, niet meer, maar samen met. Kijk eens in vers 14, ik loop iets vooruit, maar opdat de zegen in Christus omdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Wat is de zegen van Abraham? Genesis 12 vers 3. Voor de gehele wereld. Broeders en zusters, door het geloof in de Heer Jezus Christus hebben wij het in ons, om deze hele wereld te zegenen. Denk niet te klein over jezelf. Want jij en u en de Heer Jezus is altijd een meerderheid. En zoals Abraham apart gezet was om tot zegen te zijn voor de gehele wereld, zo kunnen ook wij, ja, ik zeg het maar, een zegen zijn voor de gehele wereld. Wij hebben het in ons. Kijkt u maar naar vers 14. De zegen van Abraham is gekomen naar de heidenen, die in geloof wandelen. Oké, heerlijk. Nou, hij legt het nog verder uit. En dan gaan we naar een ander woord. En dat is een woord, dat doet een beetje pijn. In vers 10. Want allen die uit werken van de wet zijn, zijn onder de... Oeps. In het Oude Testament, daar had je 2 bergen. 1 berg voor de vloek en 1 berg voor de zegen. In Deuteronomium 27 vers 26, daar staat over de vloek. Er staat ook in Leviticus. In het Oude Testament was een vloek. En dat is niet best. En als je de Heer ongehoorzaam was, dan was je vervloekt. En wat is nou zo geweldig? Je bent vervloekt. Kijk eens, is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Dus, jongens toch, er is toch helemaal geen, er is geen hoop voor mij. Er is totaal geen hoop voor mij. Zonder de Heer Jezus ben ik vervloekt, want ik heb het niet in mij om de hele wet te houden. Weet je wat ze zeiden in Exodus 19? Wij kunnen de wet houden.
Nou, lees het maar. De hele geschiedenis van Israël is een bewijs. Ze hebben de wet niet gehouden. Die ballingschappen, dat was echt niet Gods originele plan met Israël. Ze hebben de wet niet gehouden. Maar wie heeft de wet vervuld? En daarna kwam de Heilige Geest. Nadat de Heer Jezus op het kruis de wet vervuld had. Die wet zat in de weg. Daarom kon de Heilige Geest niet komen. Want de Heer Jezus was nog niet verheerlijkt. Oh. Johannes 16 vers 7. Maar die vloek, dat is naar hoor. En vers 11. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat komt uit Habakkuk. En weet je wat er staat in Habakkuk 2 vers 4? Want dat is zo'n geweldig vers. Dat wordt niet alleen in de gelaten brief gezegd. Het wordt ook in de Romeinen 1 vers 17 gezegd. En ook in Hebreeën 10 vers 38. En het was ook het sleutelvers van 2 dagen geleden of 3 dagen geleden van de reformatie. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Weet je wat er staat in Habakkuk 2 vers 4? Daar staat het woord imona, dat is geloof. Maar imonato, dat is geloof in hem. Kijk, dat is belangrijk. Geloof in hem. Daarom leven wij. Wij vertrouwen hem. Geloof in hem. Het is een persoon. Dat is het belangrijkste. Net als dat je nu gelooft in die stoel. Die stoel dient ons. En die stoel geeft ons waar die stoel voor gemaakt is. Nou, als je gelooft in geld, dan krijg je wat geld kan geven. Een bed mag geen slaap. En als je gelooft in de Heer Jezus, dan ontvang je wat de Heer Jezus kan geven. Alles. Geloof, geloof, geloof. Eén kort versje in Habakkuk 2 vers 4... En Paulus schrijft er een brief over, de Romeinenbrief, de Galatenbrief, daar staat het. En in de Hebreeënbrief staat het. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Romeinen 5, wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. Als God naar mij kijkt, ziet hij zijn volmaakte zoon. Dat is zo belangrijk, dat wij gaan leven in onze positie. En daarom ook. Niemand wordt gerechtvaardigd voor God door de wet. En daarom gaan wij naar het mooiste vers van het Nieuwe Testament. Vers 13. Hier komt hij. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. De wet is nooit gegeven om ons te behouden. De wet, ik zei het vorige keer ook al, is een spiegel. En als wij vuil zijn en we kijken in de spiegel, ja, dan kan je die spiegel oppoetsen, maar je gezicht blijft vuil. De wet is niet meer dan een spiegel. Wat staat er in vers 24? Zo is dan de wet onze tuchtmeester, leermeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Die wet is gegeven om ons bij de Heer Jezus te brengen. Want door de wet leer je de zonde kennen. Er is niets verkeerd met de wet, want dat is het karakter van de Heere God. Maar het probleem zit bij mij. En daarom heb ik de Heere Jezus nodig. En wat is nou zo heerlijk? Onthoud dit vers, want het is het mooiste vers van het Nieuwe Testament. Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Zo dacht Saulus over de Heer Jezus. Dat is een vervloekte. Want dat staat in Deuteronomium. Maar hij kwam erachter dat niet de Heer Jezus vervloekt is, maar dat hij vervloekt was. Want hij leefde met een verkeerd godsbeeld. En wat zegt hij in 2 Korinthe 5 vers 21? 2 Korinthe 5 vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Oh, 2 Korinthe 5 vers 1. Houd zulke versen vast. Mediteer erop. Die geen zonde gekend, want geen zonde gedaan heeft, is tot zonde geworden. Die 3 uur van duisternis op dat kruis, dat was de ergste pijn. Daar droeg hij mijn zonden. Het had een effect op die Romein die daar stond. Waarlijk, deze is de Zoon van God. Die 3 uur van duisternis, dat is veel meer pijn dan die doornenkroon en die andere slagen die de Heer Jezus, die 3 uur van duisternis, toen heeft de Heer Jezus al onze zonden betaald. En hij heeft de vloek weggenomen. Dus wat is er nog over als de vloek weg is? Zeg het maar. De zegen. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. De hemel is in ons hart. Leef met het woord en omhels het. Oh, de vloek is weg. Het is niet zegen en vloek meer. Nee, de vloek is geëindigd op het kruis van Golgotha. Wat is er nu nog over? De zegen. En hoeveel zegeningen? Alle zegeningen hebben wij ontvangen op het moment dat we tot geloof kwamen. Daar mogen we van genieten. En hier zie je het al, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Het is altijd geloof, broeders en zusters. Mensen kwamen er nooit mee klaar door de wet. Het was altijd geloof. En de nadruk van de Hebreeënbrief, denk maar aan Hebreeën 11, door het geloof, door het geloof, door het geloof. Weet je, als je wandelt in vertrouwen, als je wandelt in geloof, breng je vreugde aan de hemel. Jazeker. Als je vreugde wil geven aan de hemel, dan wandel je in vertrouwen. Dan wandel je in geloof in de Heer Jezus. Dat heeft een effect op de hemel. Ik vind het zo mooi dat je de hemel kan beïnvloeden hier op aarde. Broeders, ik spreek op menselijke wijze, vers 15. Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. Ook onder ons mensen is een verbond heel belangrijk. Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet en aan de nageslachten. Wie is het nageslacht van Abraham? Enkelvoud, wie is dat? Dat is de Heer Jezus. Dat is de Heer Jezus. Het Joodse volk vandaag, ik heb er 33 jaar gewoond, is heel erg zondig. Leven heel ver van God. 60% van de boeddhisten zijn Joodse mensen. Ze zijn verloren. En weet u wat? De Heer Jezus is de grote onbekende. En als er een soldaat staat met zijn Bijbel en het Nieuwe Testament, dan wordt hij vervolgd. En Jesaja 53 wordt niet gelezen. En Daniel 9 wordt niet gelezen. Is verboden. Maar meer en meer komen er Joodse mensen tot het licht, tot leven, tot geloof. Want het probleem is, de rabbijnen hebben zoveel macht. Ze zijn zo agressief. En ze houden de mensen in de duisternis. Maar het licht is sterker dan de duisternis. Er wordt zoveel gebeden voor Israël. Er wordt zoveel geëvangeliseerd in Israël. Geweldig. Ga maar eens googlen. One for Israel. Nou, je ziet dat op internet en met de computers. Ze doen zoveel werk. Ze bereiken zoveel mensen. Toen ik tot geloof kwam, dat was 1974, er waren er maar 300 in het hele land. Nu zijn het er duizenden die tot geloof gekomen zijn. Nou, dat geeft me heel veel vreugde. We gaan verder. Nou, het is enkelvoud, het is de Heer Jezus Christus. Vers 17. Dit nu zeg ik, het verbond dat eertijds door God rechtstreeks was gemaakt met het oog op Christus. Met het oog op Christus wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte te niet te doen. Ook al kwam de wet, dat maakte de eerste belofte met Abraham niet krachteloos. Dat verbond blijft staan. Dat is belangrijk, hè? Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte. Maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig geschonken. Waartoe dient dan de wet? We gaan er hier nog even over door. Het is niet anders. Zij is eraan toegevoegd. Ziet u dat? De Heere God begint altijd met genade. En met een genadige God. En waarom is die wet eraan toegevoegd? Nou, er komen steeds weer nieuwe wetten. En die worden eraan toegevoegd. Wel, waarom? Omwille van de overtredingen. Totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofde en zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. Ah, Het oude verbond is door engelen aan Mozes gegeven. Het probleem met het Joodse volk is, ze hebben een te hoge, verwachting. De engelen staan te hoog. Het eerste waar de schrijver aan de Hebreeën begint is, de Heer Jezus is meer dan de engelen. Hij is meer dan de engelen, want zij vereren ook de engelen. Zij geloven niet in de drie eenheid. En als er dan staat, laat ons, dan zeggen ze, ja, dat is God met de engelen. Wij geloven in God de Zoon, God de Vader en God de Heilige Geest. Als er staat, laat ons. Maar zij zeggen, oh, dat zijn de engelen. Nou, en de engelen hebben het eerste verbond aan Mozes gegeven. Maar de Heer Jezus is meer dan de engelen. En dat is heel belangrijk. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. En God is drie. Is dan de wet in strijd met de beloften van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Kijk nog even hoofdstuk 2 vers 21. Ik doe de genade van God niet teniet. Want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus te vergeefs gestorven. Ziet u het? Ziet u hoe duidelijk dat Paulus is? Jongens, dan had de Heer Jezus niet hoeven te komen. Als wij tot God konden komen door het houden van de wet. Maar er is niet niks geweest wat de Heer Jezus gedaan heeft voor ons op het kruis van Golgotha. Maar hij is gekomen omdat het niet mogelijk is. Nou, wat is dan de functie van de wet? Wel, voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt als gevangenen opgesloten, totdat het geloof in de Heer Jezus geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet een leermeester geweest tot Christus. Het is een richtingaanwijzer tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Wij zijn aanvaard als volwassen zonen. Die Romeinen snapten dit, want kinderen werden opgevoed door tuchtmeesters. Dat waren aparte slaven, die moesten die kinderen disciplineren, die moesten die kinderen leren hoe ze leven moesten. Maar als dan zo'n kind volwassen was, dan had hij die tuchtmeester niet meer nodig. Dat is zo heerlijk. Het evangelie maakt ons vrij, niet gebonden aan mensen. Vrij, waarlijk vrij. Maar het is ook alleen de Heer Jezus die waarlijk vrij maakt. En dat is zo belangrijk. Maar nu het geloof gekomen is, zijn we niet meer onder een leermeester. Want u bent allen zonen van God. Door het geloof in Christus Jezus. Nou, als je een zoon bent en als je de Heere God vader noemt, dan moet je wel uit hem geboren zijn. Want ik heb wel kinderen en kleinkinderen en een achterkleinkindje, maar ik ben niet hun vader. Want het is het tweede huwelijk. Hun echte papa en opa is gestorven. En ze noemen mij wel opa, maar ik ben het niet. Maar het gaat toch wel goed hoor. Maar begrijpen we elkaar? Als je zegt, Abba vader, vader, oh, dan ben ik uit hem geboren. Dat is mooi hè. We mogen hem Abba Vader noemen, maar dan moeten we ook weten dat we uit hem geboren zijn. Dat vind ik zo heerlijk. Wij zijn zonen van God, maar dan ben je ook een mede-erfgenaam. Ja, Romeinen 8 vers 16 en 17. Hij ontvangt de hele erfenis. Alles gaat naar de Heer Jezus. En wij in hem en hij in ons, wij zijn mede-erfgenamen met hem. Want wij zijn volwassen zonen. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Nou, die doop hier is de doop in de Heilige Geest. Je wordt gedoopt in de Heilige Geest, je wordt gedoopt in het lichaam van Christus. Hoeveelen? Allen. Allen. Op het moment dat je tot geloof komt, word je gedoopt in de Heilige Geest. Dat betekent, dat heeft niets te maken met water. Dat betekent dat je ingelijfd wordt in het lichaam van
Christus. En dat is belangrijk hoor. 1 Korinthe 12 vers 13. Dat is niet voor enkelingen, dat is voor ons allen. Dat hoort bij het tot geloof komen. Je wordt verzegeld met de Heilige Geest en je gaat binnen in het lichaam van Christus. En in het lichaam van Christus mag je meedoen. Mag je allemaal meedoen. We hebben allemaal gaven gekregen. We hebben allemaal een opdracht gekregen om hier het licht te verspreiden. Want u bent allen zonen van God door het geloof. U allen, ziet u dat woord allen, die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Bekleed. Je hebt er eigenlijk als het ware door het geloof, doe je een nieuwe jas aan. Elke morgen, dan denk ik bij mezelf, nou doe ik de Heer Jezus aan. Ja, hij is al in mij, maar Romeinen 13 vers 14, daar staat, maar bekleed u met de Heer Jezus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Als het ware doe je gewoon een nieuwe jas aan. Ik denk maar aan al die profeten, het zijn allemaal draden. Allemaal draden. En de Heer Jezus neemt al die draden en die maakt er een prachtige jas van. Want hij is de vervulling van alles. En hij is degene die ons doopt. En die doop brengt ons in de familie van God. Daarom zijn wij de gemeente van God. 21 jaar was ik lid van de gereformeerde kerk. Maar na mijn wedergeboorte werd ik lid van de gemeente van God. Begrijpen we elkaar? Dat is een organisme wereldwijd. Dat zijn allen die de Heer Jezus in geloof aanvaard hebben. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrijen. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. Kijk eens in hoofdstuk 6 vers 15. Daar benadrukt hij het nog een keer. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. Daar gaat het om. Als je, zij dan die in Christus Jezus geloven zijn, een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping, dat was er dus niet. Het is een leven wat we voorheen niet hadden. Het is een nieuwe schepping, het is een nieuwe geboorte, het is een nieuw leven, het is een nieuwe familie. Alles is nieuw, nieuw, nieuw. En door de wedergeboorte hebben we vrij toegang tot God. Van de kleinste tot de grootste. Dat is een vrucht van het nieuwe eeuwige verbond. Want het voorhangsel is weg. De middenmuur is weg, dus die moeten wij niet meer opbouwen. Begrijpen we elkaar. Dat is zo heerlijk. Moet je eens kijken naar dat laatste vers. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht. En overeenkomstig de belofte, erfgenamen. We zijn rijk, broeders en zusters. We zijn rijk. En als je eenmaal weet dat je rijk bent, mag je er ook uit gaan leven. En misschien denkt u, ja, maar ik heb vanmorgen geen stille tijd gehad. En ik heb... Ik ben niet zo lief geweest tegen mijn vrouw. Ja, ik heb eigenlijk geen recht om naar God toe te gaan. Dan zit je toch weer op jezelf te kijken. Wij moeten niet ons, we zijn niet tot gevoel gekomen. We zijn tot ge... Dat is belangrijk hoor. Maar dat gevoel, dat maakt ons slingerend. En daarom ook... ga je jezelf wetten opleggen, maar je wint het er niet mee. Onze zekerheid komt niet van iets wat we doen, maar door verborgen te zijn in hem. Dus mag ik dan besluiten met één vers. Colossenzen 3 vers 3. Colossenzen 3 vers 3. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Als ik dat bij kinderen doe in Afrika, dan zeg ik, doe je hand eens omhoog. En dan zeg ik, je bent gestorven. Je leven is met Christus verborgen in God. Zo zeker zijn we. En daarom ook hebben we het goed met elkaar. Maar hebben we het ook goed met hem. En ik wil vragen aan mijn broeder Henk of dat hij hier nog een prachtig vers voor heeft. Een prachtig lied. En zou jij dan ook de Heere willen danken?